Schriftlezing voor deze dienst vindt u in het Oude Testament, in het eerste Samuelboek, het derde hoofdstuk. En dat hoofdstuk lezen we in zijn totaliteit, 1 Samuel 3, de versen 1 tot 21. En dat is de geschiedenis van de roeping van Samuel. En die geschiedenis wordt u nu voorgelezen.
En de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli. En het woord van de Heere was dierbaar in die dagen, en er was geen openbaar gezicht. En het geschiedde te dien dagen, als Eli op zijn plaats neerlag, en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon, en Samuel zich ook neergelegd had, eer de lamp van God uitgegaan werd, in de tempel des Heeren, waar de ark van God was, dat de Heere Samuel riep. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zei tot Eli en zei, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Doch hij zeide, ik heb niet geroepen, keer weder, leg u neder. En hij ging heen en legde zich neder. Toen riep de Heere Samuel wederom, en Samuel stond op en ging tot Eli en zei, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zeide, ik heb niet geroepen, mijn zoon, keer weder en leg u neder. Doch Samuel kende de Heere nog niet. En het woord des Heeren was aan hem nog niet geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel wederom ten derde maal. En hij stond op en ging tot Eli en zeide, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Toen verstond Eli dat de Heere de jongeling riep. Daarom zeide Eli tot Samuel, ga heen, leg u neder, en het zal geschieden, zo hij u roept, zo zult gij zeggen, spreek, Heere, wat uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en legde zich op zijn plaats. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk de andere malen, Samuel, Samuel. En Samuel zeide, spreek, want uw knecht hoort. En de Heere zeide tot Samuel, zie, ik doe een ding in Israël, dat al wie het horen zal, dien zullen ze beide oren klinken. De diezelfde dagen zal ik verwekken over Eli alles wat ik tegen zijn huis gesproken heb. Ik zal het beginnen en voleindigen. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik zijn huis richten zal tot een eeuwigheid onder ongerechtigheid wil die hij geweten heeft. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien. Daarom dan heb ik het huis van Eli gezworen, zo de ongerechtigheid van het huis van Eli tot in der eeuwigheid zal verzoend worden, door slachtoffer of door spijsoffer. Samuel nu lag tot aan de morgen. Toen deed hij de deuren van het huis des Heeren open. Doch Samuel vreesde dit gezicht aan Eli te kennen te geven. Toen riep Eli Samuel en zeide, mijn zoon Samuel. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet voor mij. God doe u zo, en zo doe hij daartoe, indien gij één woord voor mij verbergt van al de woorden die hij tot u gesproken heeft. Toen gaf hem Samuel te kennen al de woorden en verborg ze voor hem niet. En hij zeide, hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Samuel nu werd groot, en de Heere was met hem, en liet niet één van al zijn woorden op de aarde vallen. En gans Israël van dan tot Berzeba toe bekende dat Samuel bevestigd was tot de profeet des Heren. En de Heere voer voort te verschijnen te Silo, want de Heere openbaarde zich aan Samuel te Silo door het woord van de Heren.
Gemeente, de tekst voor de verkondiging van deze morgen vindt u in het tiende vers van 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 vers 10, waar we het volgende lezen. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk de andere malen, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw knecht hoort. Gemeente, jongens en meisjes, het is jullie misschien ook wel eens overkomen. Je moest iemand heel dringend spreken en je belde hem elke keer weer opnieuw. Elke keer als je belde, kreeg je de in gesprek toon. Je kreeg hem maar niet te pakken. Steeds maar weer in gesprek. En als dringend is, is het een hele opluchting als je dan op een gegeven moment aan de andere kant van de lijn de naam hoort van degene die je moet hebben. Ik heb hem toch te pakken gekregen. Nou, daarmee zou je het wel een klein beetje kunnen vergelijken wat er hier in 1 Samuel 3 gebeurt. Ja, de Heere moet iemand heel dringend spreken. Maar het lijkt inderdaad net alsof de Heere hem met eerbied gesproken maar niet te pakken kan krijgen. Hij is steeds maar weer in gesprek. In gesprek met Eli. Het lijkt net alsof de Heere er niet doorheen komt. Totdat uiteindelijk, als de Heere hem voor de 4e keer roept, het overgaat. En Samuel mag antwoorden: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Nee, dit is echt niet alleen maar iets uit een verre verleden. Het gebeurt ook vandaag nog heel veel. Ja, de Heere moet u en jou vanmorgen heel dringend spreken. Maar de Heere maakt het ook met u en ook met mij soms mee in gesprek. En dan lijkt het net alsof hij er niet doorheen komt. Misschien hebben we het wel horen rinkelen. Maar ja, dan denken we, ach, hij belt wel weer. Maar die luxe kunnen we ons echt niet permitteren. Want waar de Heer het met u en met jou vanmorgen over wil hebben, dat is maar niet zomaar een onderwerp. Er hangt nogal wat vanaf, inderdaad ten diepste, behouden worden of verloren gaan. En dan is het inderdaad rampzalig. In de meest diepe betekenis van het woord, als hij steeds maar weer bij ons in gesprektoon krijgt. Dat is het laatste wat de Heer wil. Hij gunt u, hij gunt jou immers ook zo graag het leven. Maar dan is het wel nodig dat ook wij leren zeggen wat Samuel van Eli leerde zeggen. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Ja, daar gaat het vanmorgen over. Thema voor de verkondiging vanmorgen: Samuel in dienst genomen. We letten op 4 dingen: het zwijgen door God, de roeping van God, het antwoord aan God en tenslotte de uitvoering voor God. Het zwijgen, de roeping, het antwoord en de uitvoering. Ja, gemeente, het begin van 1 Samuel 3 maakt al wel een beetje duidelijk hoe dat toch komt, dat de Heere er maar zo moeilijk doorheen komt. Je mag wel zeggen, het zat in de lucht. De mensen die zijn het luisteren naar de heilstem van God verleerd. Zelfs de oude Eli, de hoge priester, is het verleerd. Tot 3 keer toe moet de Heere roepen voordat Eli op de gedachte komt, het zou de Heere wel eens kunnen zijn. En u begrijpt, als het bij de hoge priester al zo is, hoe moet het dan wel niet bij het gewone volk zijn? En u zou een jongere kunnen zeggen, ja, dominee, Maar het is toch ook geen wonder dat men het luisteren verleerd is. In dat eerste vers, daar staat immers dat het woord van de Heere dierbaar, schaars geworden is. En als het woord van God toch maar heel weinig meer klinkt, dan is het toch logisch dat mensen ook het luisteren verleren. Als God nou sporadisch contact zoekt, dan is het toch ook logisch dat de mensen op een gegeven moment nergens meer op rekenen. De antenne ervoor gaan missen. Nou, dat is toch een klein beetje te kort door de bocht. Mag ik u op het slot van vers 1 wijzen? Als je dat vanuit het Hebreeuws heel letterlijk vertaalt, dan krijg je zoiets als een gezicht, een visioen brak niet door. Brak niet door. En dat veronderstelt, er is als het ware zo'n korst om het volksleven gekomen. Ja, natuurlijk, de Heere die komt overal doorheen. Maar dat er voor de Heere haast geen doorkomen meer aan is. Dat is aan de orde. Ja, wij mensen, wij kunnen heel gemakkelijk het woord van de Heere naast ons neerleggen. Het als het ware van ons afschudden. Dat er andere stemmen zijn die als het ware Gods stem gaan overheersen. De stem van je eigen hart. En dan is de wens de vader van de gedachte. De stem van deze of gene valse profeet. Dan zeg je, ja, het is wel heel anders dan ik geleerd heb, maar er zit toch ook wel wat in. De stem van de massa. En dan zeggen we, ja, iedereen doet het toch. De stem van de media. En dan zeggen we, ja, zo zou je het ook kunnen bekijken. De stem van de boze. Die ons influistert dat het paradijs pas echt begint wanneer wij het woord van de Heere naast ons neerleggen. En als die stemmen over u en mij gaan regeren, ja, dan gaat er als het ware een korst om je hart groeien. Een eeltlaag, zou je kunnen zeggen. En dat leidt er dan toe dat we haast niet meer ontvankelijk zijn voor het spreken van God. En dat was in die dagen ook aan de orde in Israël. De hoofdlijn van de communicatie tussen de Heere en zijn volk, ja, die zat zo goed als verstopt. Want wat vonden er een ontluisterende dingen plaats in het heiligdom? De zonen van Eli die van de offers namen nadat hun God goeddunkte. En dat ze daarmee ten diepste de Heere bestalen. De prostitutie die plaatsvond nota bene in het heiligdom. Ja, de hoofdlijn tussen God en het volk zat zo goed als dicht. En daarom, gemeente, wordt Gods stem nog nauwelijks vernomen. Ja, dan wordt het stil in je leven. Dan wordt het ten diepste doodstil. Echt doodstil. Huiveringwekkend stil. De stilte van de dood. Ga dan heersen. Want u moet niet denken dat de Heere maar blijft spreken als er vrijwel niemand meer luistert. Het is niet als met een radio. Iemand heeft vergeten de radio uit te zetten en de nieuwslezer die gaat maar door en door. Maar ja, dan luistert niemand meer. Maar zo is het met de Heere niet. Hij blijft maar niet praten. Zoals die radio. Als er niemand meer luistert. U zegt misschien, nou, dat is wel een heel somber begin van deze preek. Mag ik u dan ook op vers 3 lezen, wijzen? Op een hele subtiele manier wordt daar immers aangegeven dat de lam van God in het heiligdom nog brandt. Die is nog niet uitgedaan. Die is nog niet gedoofd. Hij brandt nog. En die lamp, u begrijpt, dan gaat het over de menorah, die zevenarmige kandelaar, die de aanwezigheid van God in het heiligdom zichtbaar maakt. De Heere is licht. Ja, die lamp die brandt nog. Die is nog niet uitgedaan. En juist daarin gloort hoop. Er is toch nog ergens aanwezigheid van God in Israël. Ja, daar is het gezin van Elkana. Daar is nog die anonieme profeet. Daar is nog de vrouw van Pina. Blijken van de aanwezigheid van God. De lamp is nog niet uit. Ja, dat was in het heiligdom aan de orde vlak tegen de morgen. Dan ging die lamp, je begrijpt, dan moest de olie weer aangevuld worden. Dan was de lamp haast uit. Maar dat betekende ook, straks gaat de zon op. Nou, en dat zie je hier in deze geschiedenis nou gebeuren. Nee, bij het volk verandert er niks. Het gaat allemaal op dezelfde voet verder. Men legt even gemakkelijk het woord van God naast zich neer. Maar gemeente, God legt zich daar niet bij neer. Hij ziet als het ware zijn volk een steeds kleiner stipje in de verte worden. De afstand wordt steeds groter. Maar de Heere, hij wil zijn volk niet kwijt. En hoe zal hij zijn volk terugwinnen? Ja, enkel en alleen door zijn spreken. Keer weder tot mij, gij afkerige kinderen. Ja, het volk kan de Heere wel missen. Maar de Heere kan zijn volk niet missen. Zelfs dat volk wat er geestelijk gezien zo'n puinhoop van maakt. En God gaat weer opnieuw zijn handen naar dat volk uitstrekken. Inderdaad, liefde die echt van één kant komt. Het volk vraagt niet naar de Heere, maar de Heere vraagt naar dat volk. Oh ja, dan blijkt het nog heel wat voeten in de aarde te hebben voordat God gehoor vindt. Nee, daar vraagt niemand om. Als het Gods woord tot Samuel komt, dan ligt hij nota bene te slapen. God geeft het zijn beminde in de slaap. Nou, en daar is Samuel ook een van. Zeker, dan duurt het nog heel even voordat Samuel doorheeft dat het de Heere is. In vers 7 staat, Samuel kende de Heere nog niet. Nee, dat betekent hier niet dat hij niet met de Heere leefde. Dat hij geen echte gelovige was. Het betekent hier, en dat staat ook in het vervolg, dat hij nog geen ervaring had met openbaringen van God. Dat het hem nog nooit was overkomen dat de Heere tot hem sprak. En vandaar dat Samuel ook niet naar Eli, naar de Heere gaat, maar naar Eli. Ja, het is wel beschamend, gemeente, dat Eli het maar niet door heeft wat er gaande is. Dat er bij hem geen lampje gaat branden. Dat er pas de derde keer hem een lichtje opgaat. Dat hij dan pas zegt, het is de Heere. En dat is voor deze oude knecht van God toch wel rijkelijk laat. Het zou ondertussen bij u of bij jou best herkenning kunnen oproepen. Ja, ook bij uw naam geroepen. Toen u gedoopt werd. En elke preek daarna was als het ware een onderstreping daarvan. Het is mijn menens. Ik wil jou hebben. Bij mij is alles te verkrijgen wat je nodig hebt. Samuel, Samuel. Maar gemeente, wat kan het soms lang duren voor die naam bij u of bij jou doordringt? Misschien moet u dat wel zeggen. Ja, wat heeft de Heere er een werk aan gehad om mij op de knieën te krijgen? Maar de Heere hield aan en hij bleef maar roepen. Ja, wel vaker dan 3 of 4 keer. Misschien wel 100, misschien wel 200, misschien wel 1000 keer. Voordat het me eindelijk duidelijk werd dat het de Heer om mij te doen was. Dat hij zijn hand op mijn leven wilde leggen. Dat mijn leven een draai moest nemen. De draai van de bekering. Ja, de aanhouder wint. Dat is het geheim geweest. Dat God heeft volgehouden. Dat hij maar doorgegaan is. En ik hoop dat u dat mag zeggen. Maar het zou ook anders kunnen zijn. Dat je niet thuis geeft. Dat je bij wijze van spreken de telefoon wel hoort rinkelen. Maar ja, je wilt zelf de controle houden over je leven. Je wilt het roer van je leven niet uit handen geven. Mij niet gezien. Ja, je hoort het wel rinkelen. Maar je bent veel te druk met allerlei andere dingen. Nee, ik kan de Heere nou niet inpassen in mijn agenda. Laat staan dat hij over mijn agenda mag regeren. Nou, op zondag, dan kan ik nog wel een dagje voor hem reserveren. Maar dat hij de hele week over mijn leven te zeggen heeft, nee, daar zit ik niet op te wachten. En je laat de telefoon maar rinkelen. Het zou wel kunnen zijn dat je in gesprek bent. En misschien met de wereld in gesprek. Ja, daar wil je bij horen. Je wilt overal aan meedoen. Je wilt niet anders zijn. Of misschien ben je wel met de boze in gesprek. Dat is levensgevaarlijk. Want die heeft je omgepraat voor je het weet. Denk maar aan Genesis 3. Hoe is dat nou bij u? Bij jou? Of is het misschien zo dat er een moment geweest is in uw leven dat u opnam? En dat het gesprek met de Heere een aanvang nam? Maar dat je na verloop van tijd de hoorn weer op de haak gooide. Het kost me toch te veel. Nee, mij toch niet gezien. Je geloofde voor een tijdje. En na verloop van tijd werd het, ik geloof het wel. Wat een wonder niet, dat de Heer erbij volhoudt. Dat u blijft aanhouden. Dat u maar blijft doorgaan. Dat u maar blijft roepen. Trouwens, Samuel die blijft ook maar naar Eli gaan. Hij blijft Eli maar met alle respect behandelen. De eerste keer, de tweede keer, de derde keer. Hij gaat maar steeds weer naar Eli toe. Geen moeite is hem te veel. En zegt u het maar, wat hebt u nodig? En dat gemeente, terwijl Eli nou bepaald geen voorbeeldige ambtsdrager was. Nee, geen rots in de branding. Eerder een riet door de wind bewogen. Daar ging maar weinig van deze man uit. En om de lieve vrede liet hij de boel in het heiligdom maar gaan. Zo was het toch. Een zwakke ambtsdrager. Bepaalt geen voorbeeld. Ook voor Samuel in menig opzicht niet. En toch, Samuel blijft hem met respect behandelen. En dat wordt Samuel ook tot grote zegen. Ja, die bekende woorden, spreek Heere, want uw knecht hoort. Ze staan bij ons bekend als woorden van Samuel. Maar dan vergeten we dat het wel woorden zijn die hem door Eli zijn aangeraakt. Eli heeft het hem voorgehouden en Samuel heeft het overgenomen. Dat kan dus. Ook een ambtsdrager, nee, dat is op geen enkele manier goed te praten. Begrijpt u mij niet verkeerd? En ik bedoel dat nog minder om mezelf schoon te praten. Maar zelfs een zwakke ambtsdrager kan voor je tot eeuwige zegen worden. Samuel, die heeft geduld gehad met zijn grote gebreken. Samuel, die zou niet meedoen aan de hedendaagse afbrandcultuur. En dan snapt u toch wel wat ik bedoel. Zeker, het is bepaald niet navolgenswaard. De wijze waarop Eli zijn ambt vervult. Maar ook die kan je gelukkig nog iets aanreiken. Waar je echt wezenlijk mee verder geholpen wordt. En gemeente, zo is Samuel voor de derde keer teruggegaan naar zijn bed. Hij heeft toen natuurlijk niet meer geslapen. In spanning en met verwachting is hij gaan liggen. Zal de Heere nog een vierde keer tot mij spreken? Ja, Ook een vierde keer. Samuel, Samuel. En dan spreekt hij die heerlijke woorden. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Nee, de godsnaam noemt hij niet. Waarschijnlijk uit schroom. Waarschijnlijk. Ja, God is nou zo dichtbij. Spreek. Want uw knecht hoort. En in dat antwoord. Gemeente, daar zit op zijn minst drie kanten aan. Allereerst de overgave. Uw knecht. Heere, zeg het maar. Wat het ook is. Ik wil er voor u zijn. Ja, Samuel, hij geeft het roer van zijn leven echt uit handen. Hij weet niet wat de consequenties zijn. Hij weet helemaal niet wat de Heere van hem gaat vragen. Maar Heere, ik wil maar één ding. Uw knecht zijn. Dat is mooi. Wat u ook zegt. Ik wil u alleen maar gehoorzamen. Zijn er hier vanmorgen. Nou ook mensen die dat samen wel zo nazeggen. Die zich zo zonder voorbehoud, zonder reserve, zonder ja maar. Zo aan de Heere geven. Heere, zegt u het maar. De jongere zegt, nou dominee, dat is nogal wat, dat is wel een hele riskante aangelegenheid. Meen je dat nou? Is het riskant om je leven helemaal in de handen van God te leggen? Te leggen in die handen waaruit nota bene de Heer Jezus kwam? Kun je handen, je leven in betere handen geven? Nee toch? En juist vanwege de Heer Jezus mag een nieuwtestamentische gelovige het nog anders zeggen. Spreek, Heere, want uw kind hoort. Samuel geeft zich over. En het tweede wat aan deze woorden opvalt is, Samuel is geheel en al gericht op het spreken van God. Met eerbied gesproken, Samuel, hij hangt als het ware aan Gods lippen. Heere, u moet het zeggen. Alleen u kunt in deze verwarrende tijd het verlossende woord spreken. Alleen u kunt door uw woorden wegwijzen. Alleen uw woord is een lam voor mijn voet. Heere, zegt u toch alstublieft. Anders tast ik in het duister rond. Anders weet ik niet waar ik het zoeken moet. Anders raak ik het spoor helemaal bijster. Dan mag u het nou ook zo beleven. En jij, elke keer weer blij als zondag is. Zegt u, ja dominee, ik zou er niet aan moeten denken als het woord van God dicht bleef in mijn leven. Want dat woord van God, dat is voor mij het verlossende woord geworden. Door dat woord heb ik de zaligmaker leren kennen. Heb ik de Heer Jezus leren kennen. En daar kan ik maar geen genoeg van krijgen. Alleen het woord van God wijst mij de richting. En als dat woord niet meer klinkt in mijn leven, dan wordt het dwalen en dolen. En dat dwalen, dat wordt verdwalen. En dat verdwalen, dat wordt vastlopen. En dat vastlopen, dat wordt omkomen. Nee, daar moet ik niet aan denken. Nou, u hoeft er ook niet aan te denken, want dat woord dat klinkt nog in uw leven. En dan het derde gemeente. Samuel zegt, spreek heren, want uw knecht hoort. Zijn oren die staan wagenwijd open. Ja, wat ligt daar in de schrift een nadruk op het horen? Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. Of Jesaja 55. Hoor en uw ziel zal leven. Of denk aan de bergreden. De Heer Jezus eindigt de bergreden met die bekende gelijkenis over die twee bouwers. En wat zegt de Heer Jezus dan? Die deze mijn woorden hoort en ze doet. Of het laatste Bijbelboek. Hoor wat de Geest tot de gemeente zegt. Maar dat horen, dat is niet een soort van aanhoren. En zoals dat op vergaderingen gaat, ja, voor kennisgeving aangenomen. Je moet weten, in het Hebreeuws heb je voor horen en gehoorzamen maar één woord. Dat weet u waarschijnlijk ook wel. Het Hebreeuws is veel concreter dan onze taal. En daar zit een hele diepe gedachte achter. Je hebt alleen echt gehoord als je horen ook gehoorzamen wordt. Als dat woord ook ingang vindt als het vlees en bloed in je wordt. En is dat niet het geval, dan heb je het eigenlijk ook niet gehoord. In de Bijbel zijn horen en gehoorzamen één. Het gaat erom om met Jacobus te spreken dat we daders van het woord zijn. Jacobus die legt daar ook zo'n nadruk op. Die wijst naar de duivel. Hij zegt, gelooft u dat God één is? Nou, dat is mooi. Maar dat gelooft de duivel ook. Met andere woorden, met dat geloof kun je nog een duivel zijn. Echte geloof is door de liefde werkzaam. Het echte geloof leidt tot daden. Spreek, Heere. Want uw knecht hoort. Nu zou het zomaar kunnen zijn dat er vanmorgen iemand is die zegt, ja dominee, als ik dit nou allemaal op me in laat werken, Dan durf ik het eigenlijk haast niet meer te zeggen. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Die restloze overgave, dat alleen maar gericht zijn op het spreken van God, die eenheid van horen en gehoorzamen. In mijn leven zal dat nooit ten volle werkelijkheid worden. Ik kom altijd maar weer mezelf tegen. Het dan maar niet meer zeggen. Mag ik er twee dingen van zeggen? Voor dit antwoord mag je putten uit de kracht van Gods Geest. De Bijbel zegt niet van nou zelf de schouders er maar onder en er tegenaan. Als je dit oprecht zegt, dan gaat dat voortdurend gepaard met de beden. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Dat is het eerste wat u niet moet vergeten. Je bent niet op jezelf aangewezen. Het is Pinkster geweest en u mag uit uw Pinkstergeest putten. En die geest is u bij het doopvond beloofd. En dan mag u ook nog aan iets anders denken. U mag eraan denken dat daar de heiland is. die het altijd voor 100% heeft waargemaakt. Die zei, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Om knecht te zijn. En hij is het gebleven tot in de dood. Tot in de dood aan het kruis. En nou is het heerlijke dat God dat ja van mij als het ware wil horen. Door het ja van de Heere Jezus heen. En zo mag ik het zeggen, met het oog op hem. En zo alleen kan ik het ook zeggen. Hij zuivert het. En zo wil de Heere het nou aannemen. Wie hoor ik het zeggen? Misschien heel zachtjes. Misschien heel schuchter. Maar toch, spreek Heere. Want uw knecht hoort. Iemand zegt ondertussen, dat is ook het laatste van de preek. Ja, Samuel weet wel wat hij zegt. Want hij komt wel voor een opdracht te staan. Het is nogal wat hij te horen krijgt. En dat moet hij nota bene gaan zeggen aan zijn geestelijke vader. Hij moet zijn geestelijke vader het oordeel gaan aanzeggen. Dat is ingewikkeld. Samuel ervaart daarin dat nu God zijn handen op zijn leven gelegd heeft. Ja, dat Samuel ook echt helemaal aan de kant van God komt te staan. En te spreken heeft zonder aanzien des persoons. Zonder zich er ook maar iets van aan te trekken wie die voor zich heeft. En dat is nou juist bij Eli het moeilijke punt gebleken. O ja, hij heeft soms wel eens gewaarschuwd. Hij heeft wel eens vermaand. Maar hij wilde toch de relatie met zijn zoons er niet aan wagen. Dat is bij Eli het grote zwakte geweest. Jezus zegt ergens, wie zijn vader of wie zijn zoon of zijn dochter lief heeft boven mij, die is mijns niet waardig. En dat is nou precies geweest. Eli heeft zijn eigen zonen lief gehad boven de Heer. En het daarom maar laten gebeuren dat het in het heiligdom zo'n rommeltje werd. Ja, dat krijgt heel ingrijpende consequenties. En het meest aangrijpend en ingrijpend is wel dat de Heere zegt dat de offers door de priesters gebracht voor hen geen verzoening meer zullen bewerken. Ze hebben zo vaak offers voor anderen gebracht. Maar de Heere zegt nou, voor uzelf zal het geen verzoenende kracht meer hebben. En dan denk ik aan dat woord van Paulus. Paulus die ermee rekent anderen het woord gebracht te hebben, anderen het evangelie gebracht te hebben. En dan toch uiteindelijk zelf te worden afgewezen. En gemeente, dat staat hier ook. De zonen van Eli. Ja, want bij Eli zelf ligt het nog wel iets anders. De zonen van Eli, ze hebben gestaan in de dienst van de verzoening. En ze zullen er toch buiten blijven. Wat geweldig aangrijpend en ingrijpend. Maar hoe duidelijk wordt het hier ook. God laat niet met zich spotten. Hij laat niet met zich sollen. Hij laat geen spelletje met zich spelen. Ja, het blijkt wel waar te zijn wat Eli al bij een eerdere gelegenheid tegen zijn zoons gezegd heeft. Als je nou een conflict hebt met de Heere, wie moet er dan voor jou bemiddelen? En gemeente, die boodschap moet Samuel nou gaan doorgeven aan Eli. Ja, we snappen dat Samuel die morgen, wat heeft gedrenteld en dat die Eli een beetje uit de buurt gebleven is. Maar dan stapt Eli zelf op Samuel af. En Eli stelt Samuel soms zelfs onder ede. En gemeente, bij Eli is er toch ook in zijn eigen leven nog iets van: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Zeker bepaald niet in Rijncultuur, maar toch, Samuel, zeg maar alles en houd niks achter. En dat doet Samuel dan ook. Hij geeft het woord van God door, zonder enige reserve. Hij stelt zich helemaal aan de kant van God. En Eli buigt. Eli weet, God is recht in al zijn weg en werk. En gemeente, nou de vraag aan het eind van de preek: op wie lijkt u nou? Op wie lijk jij nou? Op Eli? Op Eli die de solidariteit met zijn jongens maar niet prijs kon geven? En het in de tempel of in de tabernakel daarom maar liet lopen. Zoon of dochter, vader of moeder of wie dan ook, lief gehad boven mij. Of lijkt u op Samuel? Hoe jong hij ook was en hoe schuchter het ook gaat, maar hij stelt zich helemaal aan de zijde van de Heer. Ja, Samuel, hij komt erachter. Als de Heere zijn hand op je leven legt, dan eist die hand je ook helemaal op. Samuel heeft het mogen zeggen: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Wie volgt? Amen.